is het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. Wij aanbidden en knielen voor Jezus. Groot is zijn troon, eeuwig zijn troon. Overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is. Hij is de hoogste Heer. Glorie aan God. De aard wordt vervuld van zijn glorie. Satan, hij beeft, want hij weet, Jezus leeft. Hij is verslagen, het Lam dat voor eeuwen. Jezus is weer redder en heer.
Yeah. Als ik het filmpje bekijk, krijg ik bijna een beetje weemoed, hè, naar die tijd. Het lijkt alweer een hele tijd achter ons te liggen. Ja, wat een creativiteit hadden we toch in onze gemeente, hè, met z'n allen. En zo'n prachtig lied met het preekkoor tot stand te brengen. Maar fijn dat we weer met zoveel in de kerk aanwezig zijn. Welkom allemaal, welkom in deze dienst. Ook welkom degene die nog thuis meeluisteren via de livestream. Ook een speciaal welkom aan dominee Ruilo van Putten uit het Harde. Nou, we zien uit naar een bijzondere dienst en belangstellend naar wat God op uw hart heeft gelegd om ons te vertellen, te zeggen deze ochtend. De overige diensten, vanmiddag om 5:00 is er ook nog een dienst, dan gaat dominee Paschier voor uit Veenendaal. En dan, vanochtend is er een groep uit onze gemeente vertrokken naar Albanië. En als het goed is, dan zien we nu een foto van de groep. En ze willen ons groeten. En ze zijn, als het goed is, onderweg. Nou, we zullen ook in gebeden stilstaan bij hen dat ze gewoon een goede tijd mogen hebben. En dat het ook een bemoediging zal zijn van Fred en Wilma. En dat ze daar een goede tijd mogen hebben. En ook bidden voor bescherming. De bloemengroet. De bloemengroet gaat vandaag naar Robert en Mandy. En ook natuurlijk naar Seth en Lot. Ouders en broer en zusje van hun dochtertje wat geboren is. En we willen ze feliciteren en ook bidden voor Gods zegen. En dat de bloemengroet ook een vorm van felicitatie van ons aan hen is. Dan, volgende week zondag zullen in de morgendienst 3 vrienden van onze gemeente belijdenis van hun geloof doen. En dat zijn Arnold en Truus Jannik en Rosalie Kroes. Dat is in de ochtenddienst. En 's middags om 2:30 in het gebouw van Luktar uit de Mergo zullen 2 leden gedoopt worden. En dat zijn Henk Hup en Astrid Wijnberg. Het belooft een hele feestelijke dag te worden op Palmpasen. En u bent er allen van harte uitgenodigd om als gemeente eromheen te staan, zodat ze zich helemaal thuis mogen voelen voor dit grote moment voor hen in hun leven. Deze maand is Jan Wolfsen zendeling van de maand. En we gaan nu kijken naar een filmpje van de Thuisfrontcommissie. En met dat we zo naar het filmpje gaan kijken, rest mij om u een bijzonder goede, gezegende dienst toe te wensen.
Goedemorgen allemaal. Er werd net gezegd, met nostalgie keken we terug. Het filmpje is een jaar geleden opgenomen. Dus dat was ook voor Leonard een motivatie om te zeggen, hey, laten we daar nog weer eens naar kijken. En ik weet dat we toen als combo, toen zeiden we al regelmatig, als we hier voor een hele lege kerk weer aan het spelen waren, oh, die dag dat dat weer komt, hè, dat we met een volle kerk zitten. Daar keken we zo naar uit en kijk ons nou zitten. Dat is waar we nu mee waar we zijn. Maar goed, COVID is nog niet helemaal weg. Want ja, ik sta hier en normaal gesproken doet Leonard. Die zit thuis met COVID. Maar gelukkig hebben we in Dirk-Jan van Loo een vervanger gisteravond gemeld. En vanochtend speelt hij mee. Dus dat is fantastisch. En we beginnen vandaag met een lied die gaat over die hoop waar we naar uit mogen zien. U geeft een toekomst vol van hoop.
In de nacht van strijd en zorgen, kijken wij naar u omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.
Begrijpen wij u niet, u blijft ons met liefde dragen, u die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop, dat heeft u aan ons beloofd. U alleen leidt ons door dit leven heen, u heeft ons geluk voor ogen, Jezus heeft het ons gebracht, en zoals wij voor ons gebroken. De allerzwaarste nacht. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen leidt ons door dit leven. Dat heeft u aan.
Het is mooi om hier te zijn met elkaar, maar we zijn hier niet zomaar. We zijn hier samen in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Hij die altijd trouw is en ook doorgaat met zijn werk in jouw leven, in mijn leven. En namens die God mogen we elkaar ook begroeten. Genade zij jullie en vrede van God de Vader, van God de Zoon, onze Heer Jezus Christus en God de Heilige Geest, die ons aan elkaar verbindt waar wij ons ook bevinden. Amen. Welkom in deze dienst ook namens mij. Het is mooi om weer hiervoor te gaan, hier te zijn, met elkaar te zijn, met zoveel te zijn. Het is al even gezegd. We mogen uitzien naar de toekomst vol van hoop. Maar we weten ook wel dat het allemaal niet vanzelf gaat. We zien ook vandaag de dag nog steeds wat er in deze wereld allemaal gebeurt. Soms raakt het je persoonlijk, soms is het iets wat verder weg. Maar we zien allemaal wel dat er geen vrede is, geen shalom is op deze aarde. Maar we weten ook, in een tijd van Pasen is goed om je te bezinnen. Het is de 40 dagen tijd, we zitten daar ongeveer middenin. Het is een tijd ook om na te denken over wat gebeurt er allemaal en misschien ook extra aanmoediging om stille tijd te nemen. Aanmoediging om ook na te denken over wie God voor jou is. En juist in die stille tijd, in die 40 dagen tijd, juist op momenten dat je je wil richten op God en op je relatie met God, komt daar maar zo iemand dwars doorheen. En daar gaat het vanmorgen over. We leven in een land waarvan je zou kunnen zeggen, van het is het beloofde land. Een land waar het voorspoedig is, waar het goed is om te zijn. En ondertussen wordt er van alles gebeurd, gebeurt er van alles om onze relatie met God te verstoren. Nou, dat is het thema van vandaag. We leven in het beloofde land, maar daarmee is niet alles gezegd. We luisteren weer naar het combo.
We gaan twee liederen zingen, passend bij de lijdenstijd. Op dat moment 545 en er is een verlosser.
Jezus, Heer, wanneer ik aan uw offer denk, zie ik een lijden zo
willen we met elkaar bidden om een zegen voor deze dienst. Heere God, lieve trouwe Vader, dank u wel dat u hier vanmorgen in ons midden bent. U heeft zelf beloofd dat waar twee of drie of meer in mijn naam samen zijn, daar wil ik bij zijn. En dank u wel dat u een God bent van dichtbij. Een God bent die met ons persoonlijk, met ieder van ons als we hier zitten, een relatie wil. U zoekt ons op. U bent naar ons toegekomen in uw Zoon Jezus Christus en u bent hier tot op de dag van vandaag met uw geest. En hoe dat allemaal precies werkt, dat vinden we best wel moeilijk te begrijpen. Maar u heeft het zelf beloofd en u heeft het zelf ook zichtbaar en tastbaar gemaakt. U heeft uw liefde getoond in uw Zoon Jezus Christus voor ieder van ons, niemand uitgezonderd. U bent onze verlosser, we hebben erover gezongen en we zijn u eeuwig dankbaar voor het werk wat u, Heer Jezus, heeft gedaan. En juist ook in deze tijd, naar Pasen toe, willen we daar ook zo bij stilstaan en onze gedachten op richten. Op dat offer wat u heeft gegeven voor ons leven. Dank u wel dat u een God bent die ons aanspreekt door de woorden die gesproken worden, door de liederen die klinken, door de gedachten die u ons te binnen laat schieten. En Heere God, willen vragen dat alles wat ons af kan houden van die verbinding met u, met die relatie van u, dat wat u tot ons wilt zeggen, alles wat ons daarvan weerhouden wil u dat verhouden, weghouden. En wil onze harten openen voor uw woord, voor uw boodschap van liefde. Heere God, we beseffen dat wij mensen zijn die tekortschieten en dat we in deze wereld om ons heen kijken, dan gebeurt er van alles waar wij ook verdriet over hebben. En in het klein doen we daar misschien zelf ook wel aan mee. Hebben we gezwegen op momenten dat we hadden moeten spreken. En hebben we misschien wel dingen gedaan die we beter niet hadden kunnen doen. Maar Heere God, we danken u dat u, ondanks dat, die relatie met u heeft hersteld in het offer van uw Zoon Jezus Christus. En mogen wij ook vanuit die liefde die u ons geeft weer delen aan de wereld om ons heen. Een wereld die daarom schreeuwt. En daarom bidden we u ook voor dit moment dat wij met elkaar worden bemoedigd en aangemoedigd, aangespoord om vol te houden. Om ons leven op u te richten en alleen op u te vertrouwen. En dat ook, die enorme liefde die u voor ons heeft, ook weer uit te geven, door te geven aan de wereld om ons heen. Dan bidden we voor ons hier op deze plaats, voor de mensen thuis, op een andere plaats, met ons meekijken, met ons meedoen, met ons meebidden. En voor de kinderen, voor jong en oud. Zo bidden wij u om een zegen voor dit moment. Wij loven en prijzen uw grote naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Het thema van vanmorgen had ik al even gezegd. Het beloofde land, leven in het beloofde land. Nou, daar zegt Mozes ook wat over in Deuteronomium 8. En ik lees de eerste 10 versen uit Deuteronomium 8. Daar staat bovenin in mijn Bijbelvertaling: vergeet in voorspoed de Heer niet. Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de Heer uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. En denk aan de tocht die de Heer, uw God, u door de woestijn heeft laten maken, 40 jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde, gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. U hebt zijn macht leren kennen Hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de Heer voortbrengt. 40 jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. Laat ieder van u dan beseffen dat de Heer, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. En leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen. Straks brengt de Heer, uw God, u naar een goed land. Een land van beken, bronnen en waterstromen die ontspringen in de valleien en op de bergen. Een land van tarwe en gerst, van wijnstokken, vijgenbomen en granaatappelbomen. Een land van olijven en honing. Een land waar u niet slechts schamelbrood zult eten, maar waar het u aan niets zal ontbreken. Een land waar u ijzer vindt in het gesteente en waar u koper delft uit de bergen. Wanneer u daar in overvloed leeft, dank de Heer, uw God, dan voor het goede land dat hij u gegeven heeft. Nou, tot zover de lezing uit het Oude Testament, dat wat Mozes schrijft. Jezus heeft dit Bijbelgedeelte ook aangehaald. En dat heeft hij gedaan in Matteüs 4. Staat dat beschreven. Matteüs 4, vers 1 tot en met 11 lees ik. En dat is eigenlijk het Bijbelgedeelte wat alles te doen heeft ook met de 40 dagen tijd die wij kennen. Jezus is dan 40 dagen lang in de woestijn. Ik lees Matteüs 4. En daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, had hij grote honger. En nu kwam de beproever naar hem toe en die zei: als u de zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord: er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. En vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. En hij zei tegen hem: als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. En Jezus antwoordde: er staat ook geschreven, stel de Heer uw God niet op de proef. De duivel nam hem opnieuw mee en nu naar een zeer hoge berg. En hij toonde hem alle koninkrijken van de aarde, van de wereld, in al hun pracht. En hij zei: dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt. En daarop zei Jezus tegen hem: ga weg, Satan. Want er staat geschreven, aanbid de Heer uw God. Vereer alleen hem. En daarna liet de duivel hem met rust. En meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen. En tot zover de schriftlezing. Gelukkig ben je als je dat woord van God hoort, bewaard in je hart en je leven erop richt. En voordat we gaan luisteren naar de overdenking, luisteren we nog eerst naar een prachtig lied over Pasen.
Langs de Via Dolorosa, in Jeruzalem die dag, verdrongen zich de mensen in de straat. En daar staarden ze hem na, Golgotha. Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug, uit de kroon van doornen om zijn hoofd gekrenkt. En hij droeg met elke stap de hoorn van hen die schreeuwde kruisigd.
Die geschiedenis van het volk van Israël en het verhaal over het beloofde land, dat deed mij denken aan een gebeurtenis uit de jaren 90. Ik was toen lid van een gemeente die had een connectie met een gemeente in Roemenië. En ik had zelf ook het voorrecht om een keer naar die gemeente toe te gaan. En dat was in 1993. En toen was het in Roemenië nog niet bepaald zoals het vandaag is. Het was er echt nog armoede. Armoede was echt armoedetroef. En de voorganger van die gemeente, Istvan heette die. En ik heb begrepen dat Istvan betekent God. Of het is in ieder geval een woord, een naam die afgeleid is van God. En dat er heel veel mensen in Roemenië ook Istvan heten. Althans in het Hongaarse deel. En Istvan die had het voorrecht om als predikant een jaar in Nederland te komen studeren. Dus hij kwam naar Nederland toe. Samen met een deel van zijn gezin. En Istvan en ook zijn vrouw hadden behoorlijk last van vliegangst. En hun kinderen die hadden dat ook wel in de gaten. Dus die werden ook een klein beetje angstig. Ja, wat gebeurt hier? Dus ze zaten hoog in de wolken. En toen vroeg een van die kinderen aan Istvan. Papa, we zijn zo bang. Wat moeten we doen? Nou, zegt Istvan, bedenk maar dat we heel dicht bij God zijn. En zo bleven die kinderen ook best wel rustig. En toen ze op Amsterdam landden, het vliegtuig keurig aan de grond stond, en ze eens even om zich heen keken, toen vroegen ze aan papa, zijn we nu in het paradijs? Wij leven in een land, wat door de ogen van een klein kind, uit die tijd in ieder geval, en ik denk dat het vandaag niet heel erg veel anders is, door de ogen van zo'n kind is dit natuurlijk gewoon het paradijs. Een beloofd land. We hebben het hier gewoon goed. En als we vandaag de wereld inkijken wat er allemaal gebeurt, dan kunnen we ook niet anders concluderen dat hier het relatief gezien goed is. En natuurlijk weet ik ook wel dat dat niet voor iedereen op gelijke mate geldt. Maar toch, we hebben het hier verhoudingsgewijs ontzettend goed. We leven hier in het beloofde land, zou je kunnen zeggen. Maar dat wil nog niet zeggen dat als er voorspoed is en als je het goed hebt, dat dan alles vanzelf gaat. En dat bijvoorbeeld ook je geloof vanzelf gaat. Nee, sterker nog, ik spreek ook best wel veel ondernemers die succesvol zijn en die een behoorlijk saldo hebben staan op de bankrekening. En het lijkt wel dat als je weinig hebt, dat je zorgen veel zijn. Hè? Maar op het moment dat je dan weer heel veel hebt, heb je weer net zoveel zorgen. Dat is wat ik merk aan mensen die succesvol zijn en heel veel vermogen hebben opgebouwd. Ook die hebben het moeilijk. Weinig hebben is lastig, maar veel ook. Het lijkt er wel op alsof ons leven, hoe dat zich ook verhoudt, het kent eigenlijk permanent uitdagingen. Permanent uitdagingen, dat gold dus ook voor het volk van Israël. En Mozes, die wist dat als geen ander, en die profeteerde daar ook over, en die zei tegen het volk, bereid je voor op een land waar je goed kan toeven, waar je goed kan wonen, waar het je goed zal gaan, maar vergeet dan alsjeblieft niet wie God is. Blijf op God vertrouwen. En we weten het allemaal misschien ook wel, het volk was uit Egypte door het water van de Schelfzee getrokken en was in de woestijn terechtgekomen 40 jaar lang. En die woestijnreis, dat wordt hier heel nadrukkelijk ook gesteld, die woestijnreis was geen straftijd. Die woestijntijd was een leerschool. Het was bedoeld om ze op de proef te stellen, om te leren en hun relatie met God ook te bouwen. Maar het volk van Israël zakt. Die leerschool, het examen, ze slagen niet. En hoe kan dat? Dat heeft alles te maken met het werk van de duivel. En die duivel die wil maar één ding. Dat is jouw persoonlijke relatie met God verstoren. Als jij een relatie hebt met God, er is één iemand die wil niks anders dan die verstoren en die afbreken. Dat is het werk van de duivel. Maar gelukkig is er naast Deuteronomium 8 ook Matteüs 5. Jezus is net gedoopt door het water van de Jordaan. En hij is de woestijn ingetrokken. Hij is daar begonnen eigenlijk ook aan een reis onderweg naar zijn levensdoel. Uiteindelijk is dat ook het moment van Pasen, waar wij ook nu naartoe leven. Jezus leeft toe en wordt zeg maar in die 40 dagen voorbereid op het doel van zijn leven. Namelijk om zijn leven te geven als offer voor ons. Hij is onderweg. En waar mensen zwichten, houdt Jezus stand. Goddank. Maar dat gaat niet vanzelf. We zien in de geschiedenis van Matteüs 4 wat de duivel allemaal probeert. En het eerste wat hij probeert, dat lees je in vers 3, daar probeert de duivel in te spelen op het gemis. Dat wat Jezus niet heeft. Hij heeft op dat moment honger. Hij heeft 40 dagen en 40 nachten gevast. Nou, wie wel eens gevast heeft, die weet wat dat met een mens doet. En dan 40 dagen lang, hij heeft honger gehad. En de duivel speelt in op dat gemis. De duivel speelt nog steeds in op gemis. Dat kan gemis zijn van brood. Kan gemis zijn van liefde. Kan gemis zijn van gezondheid. De duivel speelt in op iets wat jij mist, wat je zo graag wil hebben. Ledigheid is des duivels oorkussen, zeggen we wel eens. Ledigheid, iets wat je mist, daar speelt de duivel op in. En want hij wil niks anders dan dat jij jouw verlangens op een snelle manier vervuld in ruil voor gehoorzaamheid aan God. Stenen, de symboliek van het wisselen van stenen voor brood, de symboliek is in stenen die worden gebruikt om bijvoorbeeld God te gedenken. Als het volk van Israël door de Jordaan trekt en het volk van Israël komt, in het beloofde land komt, dan stapelen ze stenen op. En je ziet vaker ook dat er stenen worden neergezet als gedenksteen. Om te worden herinnerd ook aan de gebeurtenis, aan de trouw van God. Stenen worden gebruikt dus om te gedenken. Stenen worden gebruikt ook om een altaar te bouwen. Stenen in Oud-Israël werden gebruikt om altaren te bouwen. En op die altaren God te loven en te prijzen, te danken. En wat de duivel dus vraagt, die stenen, die gehoorzaamheid aan God, die dienst aan God, weet je, wissel die nou gewoon in dat wat jij graag wil hebben. Brood, liefde, gezondheid. De duivel speelt in op gemis. En de duivel speelt in op wat jij graag zou willen hebben. Wat jij graag zou willen dat jou overkomt. In vers 6 lezen we dat de duivel Jezus meeneemt naar de rand van de tempel en zegt van, ach weet je, het maakt toch helemaal niks uit. Spring naar beneden. Denk je nou echt dat God jou te pletter zal laten vallen? Nee, natuurlijk niet. Hij zal jou opvangen. Met engelen zal hij je dragen. De duivel probeert onverschilligheid te voeden bij ons. Hij probeert ons ook onze teleurstellingen te voeden. Zo zou je het kunnen zeggen. Spring toch gewoon naar beneden, want God vangt je toch wel op. Stel God niet op de proef, geeft Jezus als antwoord. De duivel hoor je zo vaak ook zeggen, als God liefde is, dan puntje, puntje, puntje. De duivel probeert maar één ding te doen, dat is teleurstellingen voeden. En onverschilligheid kweken in jouw relatie met God. Zo sprak ik een keer een collega die zei van ja, ik heb jarenlang gebeden of dat ik wat groter mocht worden dan 1,62 meter. Het is niet gebeurd. Zo werkt God niet, zo werkt de relatie met God niet, maar zo werkt wel de manier waarop de duivel een relatie met mensen wil verstoren. Door teleurstellingen te kweken. Het is iedere keer weer dezelfde tactiek van de duivel. We lezen het al in Genesis 3. In Genesis 3, daar verleidt de duivel de mens met halve waarheden en hele leugens. Denk je nou werkelijk dat je zal sterven? Heeft God echt tegen jullie gezegd dat je van geen enkele boom van dit paradijs, van geen enkele boom mag eten? Het zijn iedere keer halve waarheden en hele leugens. De duivel wil niks anders dan jouw relatie met God verstoren. En het bijzondere is ook, de duivel gebruikt daarbij bijbelteksten. Hij trekt ze uit zijn verband. En hij haalt ook makkelijk psalmen aan. Psalm 91 haalt hij hier aan om Jezus te verleiden. Hij zegt in het 7e vers dat je je voet niet zal stoten. Dus hij haalt een tekst aan uit Psalm 91 waarin hij zegt van de engelen zullen je dragen, je zal je voet niet stoten. En Jezus moet dat weer met een schriftwoord ook pareren. Je ziet hier ook hoe belangrijk het is om de Bijbel te kennen. Jezus die geeft de duivel van repliek door een schriftwoord, een woord uit de Bijbel. De Bijbel wordt ook door de duivel op een hele makkelijke manier misbruikt. Teksten uit zijn verband gerukt. Daarom zo belangrijk om onze Bijbelkennis, om daar bezig mee te zijn, om daarin te blijven studeren. De derde manier waarop dan de duivel probeert om die relatie met God te verstoren, is door bepaalde beloftes te maken. En ook dat is weer eigenlijk ook weer precies hetzelfde als dat in Genesis 3 gebeurde. Daar werd Adam en Eva gezegd van, nou weet je, als je nou van die vrucht eet, dan word je als God. Heel aanlokkelijk. En hij neemt ook Jezus hier weer mee naar een hoge berg. En hij zegt dan, nou op deze berg, je kan de hele aarde, heel de wereld overzien. En ik geef je de macht over deze hele wereld als je mij aanbidt. Aanlokkelijk is het voor mensen om dat te willen. Om de macht te willen hebben, om te zijn als God. Hoe aanlokkelijk is dat ook? En het had voor Jezus natuurlijk wel heel makkelijk geweest om een shortcut te nemen. Om even de weg af te snijden. En heel makkelijk tot zijn doel van zijn leven te komen. Namelijk de macht krijgen over deze aarde. Koning te worden op deze aarde. En hij had hier de keuze om niet die hele lange lijdensweg te gaan, maar een shortcut te nemen, om de weg af te snijden. Hoeveel mensen zouden die verleiding niet weerstaan? Het is zo makkelijk, de weg naar succes. Weet je, neem maar even een shortcut. Het enige wat je hoeft te doen is de duivel aanbidden. Lekker makkelijk. Maar Goddank, Jezus doet het niet. Jezus, die kiest ervoor om die hele lange lijdensweg te gaan. Hij staat bovenop een berg. Hij ziet dat hij de macht kan krijgen over de hele aarde. Maar in plaats van op die berg daar te kiezen voor de korte weg, kiest hij ervoor om zijn levensdoel te vervullen op een andere berg. Op de berg bij Jeruzalem, de berg Sion, de berg Golgotha. En ook daar krijgt hij werkelijk de macht over deze hele wereld door te lijden en te sterven aan het kruis. Niet de korte, makkelijke route, maar die lange lijdensweg, de Via Dolorosa. De tijd in de woestijn is geen straftijd, het is een leerschool. En zo hebben we denk ik allemaal, jong en oud, te maken met een leerschool. De leerschool van het leven. Een woestijntijd. Geen straftijd dus. Het is bedoeld als leerschool. En de duivel, die zal jou tijdens je leven bevrediging beloven. Weet je, het is tijdelijk. Hij biedt jou misschien ook wel zekerheid. Het is vals. Hij belooft jou ook macht en controle over je leven. Het is een farce. De Bijbel leert ons maar één ding. Dat is vertrouw op God. En weet je afhankelijk van Hem. Of je eet of drinkt, wat je ook doet, doe het alles voor God. Blijf aan God denken. Mozes zegt het ook tegen het volk. Denk aan God op het moment dat je in het beloofde land leeft. En denken aan is veel meer dan eventjes gaan zitten en even eraan denken. Nee, het is ook daadwerkelijk een actie. Het is actief. In de grondtekst staat ook een woord dat eigenlijk veel meer nog to call into mind. In Engels kun je dat soms, heb je woorden die duidelijk maken dat iets actief is. To call into mind. In gedachten roepen. Dat is denken aan. Dat is gedenken. Denken aan God is een actieve bezigheid. Gedenken is de tijd nemen voor God. Denken, gedenken is een kracht ook die in beweging zet. Gedenken is een actieve daad. Vergeten ook. Maar gelukkig is de mens, zegt Jacobus, die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven. Zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem lief heeft. Ja, maar hoe zit het dan als je aan die woorden van Mahatma Gandhi bekijkt? Die zegt, er zijn mensen in deze wereld die zo'n honger hebben dat ze God niet kunnen waarnemen wanneer die niet komt in de vorm van brood. Hoe zit dat dan? Als je God niet meer kan waarnemen, omdat je helemaal niks hebt, geen brood hebt. Als God niet in de vorm van brood komt. Ik denk dat Mahatma Gandhi als geen ander begreep hoe gewoon brood, het hebben van een dagelijkse, voorzien in dagelijkse behoeftes, verbonden is aan God. Het gewone, niet het gewone, maar het bijzondere brood, het buitengewone brood. Gij zult niet leven van brood alleen, maar van ieder woord. Het brood fysiek en het brood als woord van God. Het hoort bij elkaar. Je kan het niet losknippen van elkaar. En het moet ons ook aanmoedigen om te beseffen dat de duivel die inspeelt op gemis, als er iemand is die in deze wereld iets mist, die brood mist, moeten wij ons beseffen dat de duivel dat zal aangrijpen om de relatie met God van die mensen te verstoren. Voor ons een extra aanmoediging om zulke soort mensen te voorzien van brood. Want ieder gebrek zal de duivel aangrijpen om de relatie met God te verstoren. Een gebrek of juist misschien wel een bijzondere gave of welvaart. Een bijzondere gave of welvaart, iets wat je hebt, iets wat je overvloedig hebt. Weet je, het gaat heel makkelijk verworden tot iets waarvan je vanzelfsprekend vindt. En vanzelfsprekendheid over een bijzondere gave die je hebt. Weet je, dat leidt gemakkelijk tot zelfgenoegzaamheid. En zelfgenoegzaamheid tot onverschilligheid. Het is gewoon. Het hoort bij mij. Het is van mij. En voor je het weet, is er dan een scheiding tussen jou en God. En is de relatie verstoord. Nou, als je dan morgenochtend opstaat en je gevoel hebt, ik kan de hele wereld aan, dan is dat mooi. Maar bedenk dat het God is die jouw leven draagt. En als je moedeloos dreigt te worden, laat je niet verleiden. Jezus die zegt, ga weg Satan. En dat is niet uit irritatie, maar daarin zit een geloofsbelijdenis. De belijdenis van ik heb niks aan jou en ik wil niks met jou van doen hebben. Er is er maar één op wie ik vertrouw. Ga weg Satan. En dat kunnen wij ook herhalen. Ga weg Satan. István die kwam uit Roemenië en die had daar gezien hoe mensen leefden tussen hoop en wanhoop. Hoe moeilijk het was om te geloven onder moeilijke omstandigheden. Als God niet komt in de vorm van brood, als God niet komt in de vorm van puntje, puntje. Hij had gezien hoe moeilijk het is om daar het geloof vast te houden. Maar hij heeft ook ontdekt hoe het geloof in ons land minstens zo ter discussie stond. Juist ook in een land wat je kan beschrijven als beloofd land waar we het zo goed hebben. Nee, waar je ook leeft, onder welke omstandigheden ook, is eigenlijk altijd hetzelfde lied. Er is een gezang dat zingt, een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd is leven van genade. Zo is dat. Goddank hield Jezus stand. Amen.
We mogen ervan zingen dat de Heer ons daarbij helpt om die stem van het kwaad niet tot ons door te laten dringen. Daarom zingen we ook lied 687, Heer wijs mij uw weg.
Smile and light my eyes and care.
We willen nu onze voorbeden gaan doen. En ik moet iets bekennen. Ik vind het altijd heel moeilijk om voorbeden te doen. Aan de ene kant ben je dankbaar en je wilt je dank uitbrengen aan God voor allemaal mooie dingen die er gebeuren. En aan de andere kant kun je ook zo geraakt worden door verdriet en moeilijke omstandigheden. En dan lijkt het van, nou ja, je doet je gebed en je gaat dan weer vrolijk verder met je leven. En zo is het niet. Zo is het niet. Er werd ooit eens aan moeder Teresa gevraagd, hoe kun je het volhouden? Het werken onder in de sloppenwijken met melaatsen, met mensen die aan lepra lijden en mensen die dood op straat liggen. En toen zei ze van, de vreugde om de opstanding van Christus is altijd groter dan het lijden wat ik dagelijks tegenkom. En het is voor mij een uitdaging om dat steeds weer te zien. Soms word je meegezogen, hè, in het verdriet. Wij waren, Anke en ik waren vrijdag bij Manus en Bea Vlieger. En ze hebben twee Oekraïense vrouwen in huis. En dan hoor je ook het verschrikkelijke van alles achter moeten laten. Huis kwijt. Ja, een moeder die werd door haar zoon de trein ingeduwd. Zo van, je moet weg, je moet weg, je moet weg. En dan zie je het verdriet. Maar tegelijkertijd ook de vreugde en de dankbaarheid. Voor de opvang en de liefde. Gisteren was ik bij een Iraanse dienst hier. Dan hoor je dezelfde verhalen. Zelfs de verhalen van ook een land ontvlucht moeten zijn. En toch dankbaar zijn. En voor mij een voorbeeld. En in dat geloof wil ik ook voorbeelden doen. En we willen bidden voor familie van het Hul. Morgen dan zal Bram, tenminste dan zal de begrafenis van Bram plaatsvinden in besloten kring. En willen bidden voor hen in al die weken, maar het verdriet dat is blijvend, gemis is blijvend. En willen ook denken aan jullie. We denken tegelijkertijd ook aan de familie van de Streek. Hun zoon Robin, die wordt zaterdag in besloten kring begraven. En we willen ook bidden voor hen. Hij zal vanmorgen ook herdacht worden in de dienst in de Veg in Nunspeet. We bidden voor uit de lijst met langdurig zieken, voor Dennis en Steven van Boven. We bidden voor de hele familie. We bidden ook voor Gods aanwezigheid, liefde en troost in hun gezin. We zijn ook dankbaar. We zijn dankbaar voor onze zendingswerker, Jan Wolfsen. We willen bidden ook voor hen. Hij is deze maand zendeling van de maand. En we bidden voor hem. We bidden ook voor Fred en Wilma en de groep die onderweg is naar hen toe. Voor een goede, inspirerende week. En we danken voor Robert en Mandy en Seth en Lot. En voor hun dochter en zusje wat ze gekregen hebben, Febe Mirre. En dat de bloemen ook als een groet en felicitatie voor hen mogen zijn. Zullen we samen bidden. Vader, tot wie zouden we anders gaan met onze dankgebeden, met onze voorbeden, met onze vreugde, met ons verdriet? Heren, we mogen alles bij u brengen. We mogen alles voor uw troon leggen. En dat willen we ook doen. Dat willen we ook doen in onze voorbeden. We bidden, Heer, voor de situatie in Oekraïne. En we bidden voor vrede in dat land. Zoveel mensen die op de vlucht zijn geslagen. Heer, we ontferm u, geef vrede. Maar dat geldt ook voor andere brandhaarden in de wereld. Er zijn er zoveel, Heer. En op zo'n moment dan verlang je naar een terugkomst, Heer Jezus, van u. Maar geef vrede, Heer. En we bidden ook voor dichterbij huis, voor onze situatie en voor onze omstandigheden. Heer, we bidden nu voor de familie van het Hul. Als morgen Bram in besloten kring begraven gaat worden. Heer, geef troost. Geef uw tegenwoordigheid. Laat die merkbaar aanwezig zijn voor Thijs en Linda en ook de broers. En geef uzelf, Heer. En bidden we ook voor de familie van de Streek en hun Speet. Zij hun zoon Robin. Te raden bestellen zaterdag. We bidden voor uw aanwezigheid. We bidden ook voor de Albanië-gangers. We bidden voor een veilige reis. En voor bemoediging van Fred en Wilma. En dat ze een inspirerende week mogen hebben. We danken ook voor Jan Wolfsen. Voor het werk wat hij doet onder jongeren. En onder jongeren, maar ook op het moment onder vluchtelingen, onder Oekraïners die hier in onze omgeving verblijven. We bidden, Heer, geef hem uw aanwezigheid samen met Marieke en zegen zijn werk, Heer. En dat hij ook bemoedigd mag zijn door u en wat hij mag doen in uw koninkrijk. We zijn blij met Mandy en Robert, met hun dochtertje. En we bidden ook dat de bloemen als een groet en bemoediging, ook als een zegen voor hen mogen ontvangen worden. Heer, we bidden ook voor de familie van boven. Voor Dennis, voor Steven, bij de broers. En bidden, Heer, voor, voor in soms moeilijke omstandigheden en vaak moeilijke omstandigheden. Heer, geef een bijzonder deel van uzelf, uw tegenwoordigheid ook binnen dat gezin. En voor de beide jongens ook willen we bidden. Dank u dat we zo onze gebeden neer mogen leggen voor uw troon. Bij u mogen brengen. Heer, en dank u dat u een God bent die gebeden wilt zijn. En we brengen u ook de lof en de eer voor het werk van uw Zoon Jezus Christus. In Jezus' naam. Amen.
We gaan wel naar de collecte ook gaan nu, toch? Klopt, hè? Ja. We gaan nu nog hebben een lied. En ik moest net tijdens de preken wel aan denken. Dat ik dacht, ja, het kwaad verlok je ook vooral met dingen wat je kunt krijgen. Hè? Ik heb dit voor jou als je dit doet. En het mooie is, als we naar God luisteren. God heeft het niet zozeer over wat we allemaal krijgen, maar wie we zijn. Wie ben je in mij? En het volgende lied is You Say. Velen zullen hem kennen. In ieder geval de jongere mensen onder ons zullen hem zeker kennen. En dat gaat heel erg over, ja, maar wat zegt u nou van mij? En als nou ik overmand word, het allemaal stemmen in mijn hoofd die me naar beneden praten. Wat zegt u van mij?
Fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just a sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Oh,
Wij mogen van hier gaan als gezegende mensen. En voor het ontvangen van de zegen wil ik vragen dat jullie willen gaan staan. Ontvang die zegen niet alleen voor jezelf, maar ook voor iedereen die je in de komende week gaat ontmoeten. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met jullie allen. Amen.
Tot een zegen.